kein geloel.
Ik schrok me de pleuris. De wereld stopte een paar tellen met draaien. Het leek een uur te duren. In onze befaamde groepsapp verscheen ineens een bericht dat Louis Sinisterra een contract had getekend in Argentinië. Drie tellen later kwam de foto. Het bleek om José Luis Sinisterra te gaan. Een naamgenoot, maar gelukkig niet de onze. Pak van mijn hart. Amper een jaar terug dacht iedereen, maar dan ook echt iedereen, dat Martin van Geel zijn zoveelste miskoop naar de Kuip had gehaald. Eindelijk een tropische verrassing, had hij de basistechniek van een D-pupil. Maar zie hier, sinds de zomer vallen we van de ene in de andere verbazing. Sinisterra wordt iedere week beter. Met een trucendoos, diverser dan die van Hans Klok, zorgt hij dat Feyenoord supporters weer ouderwets op de banken gaan staan. Ik wist zaterdag niet eens hoe ik moest juichen naar die grandioze omhaal tegen Heerenveen. Maar bij Studio Sport werd met geen woord gerept over die prachtige goal van Sinisterra. Arno Vermeulen vond het eigenlijk maar wrang voor Heerenveen, dat juist de eerste kans van Feyenoord direct een goal opleverde, terwijl de bezoekers de voorsprong verdienden. Bij Studio Voetbal was er een dag later helemaal geen tijd om de treffer te behandelen, omdat de heren zaten te kwijlen bij een balletje breed van Hakim Ziyech. Nou, laat ze maar lekker lullen. Pierre van Hooijdonk mag hem nog 100 keer een blind paard noemen. Ik weet het zeker. Feyenoord heeft Colombiaans goud in handen. En dan heb ik het niet over bergen cocaïne. Alhoewel, met zo'n trucendoos is het niet eens verwonderlijk als hij onopgemerkt door de douane was geglipt met een zakje wit spul. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel. En ik zit hier vandaag met Jopie.
Hey.
En ja, dat is het gezicht die we al wat vaker hebben gezien de afgelopen tijd. Marijntje.
Wesley.
Wat leuk.
Ja, heel leuk. Eerste keer met jou in de podcast.
Ja, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Maar we hebben het allemaal last minute gedaan. We zitten ook op een hele andere locatie, Johan. Ik weet niet, ja, wij zijn allebei een klein tikkeltje maar hoor, autistisch.
Ja.
En dit is toch wel moeilijk, hè? Jij zit ook helemaal voorovergebogen, want je bent 2 meter en je zit nu aan een tafeltje wat 70 centimeter hoog is.
Ja, ja, maar goed, alles voor de podcast. Wij moesten last minute moesten we een derde man improviseren, want vanwege personele problemen kon Robje niet aanwezig bij zijn.
En daar is hij weer.
En daar is ineens weer, de invaller is er weer hoor, Marijn, die was nog aan het werk, dus we zijn naar zijn werk gereden.
Ik moet je wel eerlijk zeggen hoor, die Marijn, ik volg dat een beetje op Instagram en zo. Je weet, ik ben natuurlijk de Insta-inspector,
ja.
En dat gaat ze ook nog wel komen in die rubriek, maar... Maar jij moet wel oppassen dat je niet naast je schoenen gaat lopen, want je hebt een keer met ons meegedaan. Ik geloof dat je ondertussen in 21 podcasts hebt gezeten.
Ja, dat, ik ben lekker aan het babbelen, maar...
Dat is ook jouw bijnaam, hè, Babbel.
Dat is waar.
Maar goed, genoeg waar. Over ons.
Genoeg over ons.
We hebben over Feyenoord, zeker. Want daar luisteren de mensen voor.
Eerst wil ik zeggen, treffend de aftrap. Ik zat me bij Studio Sport ook af te vragen wanneer ze iets van... een compliment ging geven voor de afronding van Sinisterra. Dat kwam echt pas in de derde of de vierde herhaling. Trouwens, vrij afgerond. Zo, dat was het een beetje.
Bij zinnetje. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja. Het was überhaupt een mooie aanval.
Heel mooi.
Maar hoe die hem afmaakt. En misschien was die eerste aanname niet helemaal goed... waardoor hij het met een omhaal moest doen.
Maar dan juist is het toch een geweldige schoonheid. En ik vind sowieso elke omhaal... ook een halve omhaal. Hè. Dit was een beetje ertussenin.
Dit was een driekwart omhaal.
Dit was een driekwart omhaal. Maar dat vind ik geweldig. En dan denk ik, daar moet aandacht voor zijn. En dan gaat het bij, hè, ik noem het in mijn aftrap als voorbeeld... over een mooie bal van Hakim Ziyech overigens. Maar dat was eigenlijk gewoon een balletje breed. Over 60 meter weliswaar. Maar dan denk ik, kom op jongens. Besteed daar eens aandacht
maar
aan.
Maar als je dan toch hebt over een balletje breed... voorafgaand aan dat doelpunt van Sinisterra... Dat was misschien wel de mooiste actie van de wedstrijd van Jurgensen. Hij scoort daarna nog 2 keer, maar die aanval die leek tot 2 keer toe in de kiem te smoren.
Ja.
Eerst houdt Geertruida hem nog net binnen. Maar ja, het was eigenlijk niet meer dan binnenhouden.
Precies.
En het was aan de arbeidsethos van Nicolai Jurgensen te danken dat daar ook nog een tweede aanval uitkwam. Ja, dat was wel gaaf. Hij was gretig.
Nou ja, zeker. Weet je, dat werd, die eerste goal die hij maakt, dat was geen makkelijke goal.
Nee, zeker niet.
Het was, ik zag ook wat verschillende analisten, geloof ik bij Fox, die zeiden van ja, dat is gewoon een spitse goal. Je weet gewoon dat er wat mensen voor die goal staan, misschien een voetje raken, dat hij er nog in vliegt. Dat hebben we natuurlijk wel een tijdje gemist bij Jurgensen. En ja. Ik vond hem erg goed spelen. En ja, we hebben het vorige week gehad over de ketchupfles, maar ik...
Begin alsjeblieft niet over... Ik zat naast Marijn op die tribune. Ja. En Freek zat een paar meter verderop, want er zaten ineens wat andere mensen, jammer. Maar en Marijn begon een soort stuiptrekking.
Jullie hadden het over de ketchupfles, maar mijn eerste optreden bij jullie had ik het over het totale mensprincipe. Over Jurgensen die vast in zichzelf zat. En die los moest komen en die los zou komen op het moment dat hij vader zou worden. Dus ik riep heel hard naar Freek, totale mens, totale mens. En Freek riep dan weer heel hard terug, ketchupfles, ketchupfles.
Ja, die verstaan natuurlijk dus dat
was een beetje de tafereel van het stadion.
En ik zat daartussenin, moet je even nagaan. Nee, maar het was natuurlijk een kostelijke eerste half uur. Hè. Dat was echt, kijk, het is allemaal waar, Heerenveen. Was iets beter in de eerste paar minuten. Feyenoord had twee kansen en stond op 2-0. Sterker nog, die derde. Nou, dan zou ik me als Heerenveen... zou ik me helemaal... Bij die tweede trouwens ook, die Ejuke. We hebben ons... Jij hebt een goal-alert tegenwoordig op je telefoon.
Ja.
Hij ging gelijk even die goal erbij pakken.
Ja. Ja.
Heb jij gezien het moment dat... wie gaf die voorzet ook weer?
Malasia.
Nou, het was eerst Toornstra, nee, toen weer Malasia en toen weer Toornstra. Dus het was inderdaad Malasia, ja.
Ja, maar hoe...
Ejuke eronder doorgaat.
Dat zag er
wel clownesk uit.
Echt heel erg vreemd. Dus, ja. Maar goed, ik vond het wel even lekker en... drie lekkere goals. Goed voor Jurgensen. Het was gewoon een prima avond zo. En er hadden nog wat meer goals bij kunnen komen in die tweede helft.
Zeker. Ja, dat was wel een beetje...
Ik vond die tweede helft vond ik in principe Feyenoord voetballend.
Nou, tweede helft was niet goed. Maar toen was de wedstrijd...
Je hebt wel drie of vier uitgespeelde kansen.
En daar had je echt veel meer overwicht dan in die eerste helft. En dat stemt mij dan tevreden. Daar heeft niemand het over, omdat het saai was.
Maar, en heel rommelig.
Maar daar laat je toch zien dat je totaal de baas bent over Heerenveen in de eerste helft. Ja. Qua scoren
en,
wel, maar...
En dan komen we weer terug op het NOS-gedoe. Want wat me ook stoort is... AZ en Willem II zijn dan nu ineens de verrassingen van het eerste seizoen zelf. Maar daar schaarde tot voor kort iedereen Heerenveen gewoon onder, hè? En omdat Feyenoord nu van Heerenveen wint, zakken zij weg. En dan is Heerenveen in één keer niet meer de verrassing van het seizoen. Terwijl Heerenveen heeft een hartstikke goede eerste seizoen zelfs gehad. Is gewoon een hele
elftal,
prima ploeg.
Leuk elftal.
En dat hebben ze bij Vlaag ook laten zien in de Kuip.
Ja.
Maar Feyenoord heeft er ook wel gewoon voor gezorgd dat zo min mogelijk tot uiting kwam. Ja, ze hebben meer kansen gekregen dan je wil. Maar echt hele grote kansen waren dat ook weer niet.
Nee, want ik zat niet in het stadion zaterdag. Ik heb de wedstrijd thuis gekeken op Fox. En ik zat van tevoren die analisten te luisteren. En ik werd op een gegeven moment bang. Want die deden voorkomen. Alsof die voorhoede van hun. Alsof dat zeg maar nou, echt de Juventus-kaliber was. Ja. Die hadden het over hoe fantastisch snel ze waren. Ik dacht, oh mijn hemel. Zo goed volg ik Heerenveen niet. Dus ik denk, nou, ik ga er toch eens goed voor zitten. Dus ik hield mijn hart vast voor Van Bergen en Ejuke en die Bruin als valse spits.
Ja, maar ze waren wel allemaal wel gevaarlijk.
Nou, vond je? Die Van Bergen, die wordt de hele tijd geroepen dat het zo'n fantastische rechtsbuiten is. Nou, ik vond onze beste man Malasia. Die Van Bergen is er geen enkele keer langs geweest.
Oh nee, dat wel. Maar er komt wel veel dreiging vanaf. En je merkt dat ze snel zijn, dat ze goed kunnen dribbelen. Dus
zeker, dat is hun aanvalspel. Maar dan zie je dan toch, ondanks een gevaarlijke...
Bij die Ejuke, even serieus, die kan maar één ding en dat is een schaar maken. En daar heeft hij er 51 van laten zien en hij is drie keer over zijn eigen benen heen gestruikeld.
Maar ik ga je nu alvast vertellen, er komen dit seizoen nog drie of vier momenten dat heel Nederland op de banken staat, omdat hij fantastisch doelpunt maakt.
Ja,
en dan lijkt
ik.
Het een supergoeie speler.
Zo hebben ze niet al te lang geleden daar een linksbuiten gehad, die ook in de samenvatting de meest mooie dingen liet zien. En toen dacht Feyenoord, hey, daar gaan we 6 miljoen voor betalen.
Nou,
en Sam Morsom.
Maar
laten we het daar ook over hebben.
Nou ja, kijk, ik zeg al, het is niet alleen maar deze invalbeurt. Sinds dat Sinisterra beter is gaan presteren, heb ik het idee dat Larsson dat hij wakker is geworden. Hij speelt veel beter, hij scoort altijd wel aardig. Hè? Ik bedoel, voor mij sinds dat hij bij Feyenoord zit, heeft hij altijd een aardige moyenne gehad. Maar ik moet zeggen, hij viel geweldig in die actie met een hooghouden.
Het is zo zonde dat hij er niet in vliegt.
Ja,
dat had zo...
Hij schoot hem heel slap in eigenlijk, naar zo'n actie.
Alhoewel, dan hadden ze bij Studio Sport waarschijnlijk gezegd, leuk gedaan.
Ja, leuk gedaan.
Een beetje tegen de verhouding in.
Ja. Nee, maar en die tweede actie van hem, dat pannaatje. Die was smerig, zeg.
Ja, die was ook goed,
smerig.
Hè?
Ja.
Nee, het was... wat ik zeg, ik vond Larsson lekker invallen. Ja. Ik heb echt genoten van Malasia. Ik ben geen enorm groot fan van Malasia. Ik vind hem verdedigend, af en toe kwetsbaar, maar ik vond hem nu verdedigend sterk. Ook in de aanval vond ik hem heel sterk. ik vond, ja, Geertruida, daar hebben we het ook wel vaker over. Die vond ik ook gewoon goed spelen.
Kijk, hoe die bal binnenhoudt. Marijn zegt het net al even. Iedereen heeft het kunnen zien. Dat doet hij echt heel slim. Want hij weet dat er een Feyenoord ernaast hem staat. En hij doet dat echt heel goed. En ik vond hem ook overigens, die gaat ook met steeds meer overtuiging spelen.
Hij had gewoon 2 assists kunnen hebben. 2 keer dat Jurgensen net een teenlengte tekort komt. Of net niet gretig genoeg is om die bal in te schuiven.
Ja.
En dat is niet alles bepalend. Maar, ik weet wat jij nu waarschijnlijk wil gaan zeggen. Wat hij bij die goal doet, dat slaat natuurlijk weer allemaal nergens op.
Nee, dat is natuurlijk meer zijn fout dan van Toornstra.
Van Botteguin, want Botteguin moet hem ook wegwerken. Die moet hem daar ook daar niet aanspelen.
Ja, nee, ja.
Ik vond het helemaal niet de fout van Toornstra.
Nee, zeker niet.
Die bal tegen zijn tokens aangespeeld. Ja, sorry. Ja.
Nee, dat vind ik mee eens.
Met 50 km/u. Dat is gewoon heel erg dom. Maar ja. dat is inderdaad, dat moet je nog wel even, dat moet echt beter. En dan zegt Toornstra ook, ja, die bal moet de tribune in.
Nee, maar we kunnen inderdaad nu, en dat is ook waarom ik verdedigend nooit zo heel veel aan te merken heb gehad. Nou ja, in ieder geval minder dan aanvallend. Op Geertruida. Maar nu je tegen een elftal hebt gespeeld met buitenspelers, waar verdedigen ook wel gewoon echt zijn primaire taak is geweest, heeft hij het prima gedaan. Ja. Dus ik zie in hem ook wel gewoon een oké verdediger, waar hopelijk nog heel veel rek in zit. Dus ik hoop dat hij dat binnenkort kan, op termijn ook kan laten zien. Ja. En dan het liefst centraal, want heel slecht is hij niet. En hij heeft ook wel wat voetballend vermogen.
Ja. Zeker.
Hebben we alles op het veld besproken?
Nee, we missen er één. Want er één stond er iemand anders onder de lat.
Ja,
die zagen natuurlijk wel aankomen. Want Vermeer was natuurlijk getransfereerd. Daar gaan we het ongetwijfeld later nog over hebben. Maar ja, Bijlo, dan ben je toch nieuwsgierig. Hoe gaat hij het doen? Heeft hij toch niet last van koud watervrees? Misschien een foutje maken? Dat was toch een beetje mijn angst die ik had. Zo lang niet gespeeld.
Och.
En dan toch daar zomaar staan. Nou, en die ene bal die hij eruit haalt. Nou, ook op een gegeven moment die actie, volgens mij was het ook van
Ejuke. Dat hij het veld uit komt stormen.
Vooral die bal die over hem heen gaat, dat hij hem zich strekt. En dat hij hem nog op de lat tikt of op de paal, ik weet niet wat het was. Maar fantastisch. Dan denk je, we weten allemaal dat hij getalenteerd is.
Volgens mij gewoon überhaupt naast.
Nee, van maar hij haalt hem gewoon. Hè?
Ja, dus, ja. Dat was hij raakte niet.
Oh, nou goed, in ieder geval.
Dat is de Bijlo. We hebben jarenlang in de jeugdopleiding hebben we gehoord dat daar een geweldige keeper aan zat te komen. En toen speelde hij. Nou, toen was ik niet helemaal overtuigd.
Nou, het hebben ook goede dingen gezien.
Ja, zeker weten.
Zijn een van de eerste wedstrijden. Heel veel geblunderd ook, hè?
Hij heeft een paar blunders gemaakt.
Hij heeft wel fouten gemaakt.
Ik had verwacht dat hij verder zou zijn op dat moment. En nu heeft hij 1 wedstrijd gespeeld. Heeft hij prima gedaan, wat mij betreft. Dus
zullen we gewoon eens. Ik ben zo opportun als wat. Zou die mee kunnen naar het EK?
Nou ja,
Van Meer heeft zichzelf nu gedisqualificeerd, want die gaat echt nooit meer mee naar het EK.
Nee, maar hij heeft het toch al tegenaan geschurkt.
Ja, hij heeft al in de voorselectie een keer gezeten. Maar goed, als we gezien hebben hoe onze vriend Jeroen Zoet het bij Utrecht deed afgelopen weekend, was ook niet geweldig.
Nee, maar dat is ook wel een beetje scorebordjournalistiek, toch?
Laten we zeggen dat hij niet zijn beste 12 maanden in de geschiedenis heeft.
Nee, zeker niet. En het is sowieso al een zwarte bot als je naar Utrecht moet gaan om je EK-plek veilig te stellen. Dus dat is...
We hebben niet al te lang geleden gezegd, joh, Haps en Karsdorp naar het EK zou zomaar kunnen. Nou, dat lijkt me nu niet helemaal te gaan gebeuren, want die spelen gewoon simpelweg niet. Maar Malasia en Bijlo, het is allemaal... Ja,
het valt onwijs... en staat allemaal een beetje ook met wat ze bij Studio Voetbal zeggen. Hè?
Dan halen ze het niet.
Als ze daar niks over die gasten zeggen, ondanks dat ze een goed optreden hebben geleverd, dan gaat het hem ook niet worden.
Sinisterra gaat in ieder geval het EK niet halen, maar dat komt ook omdat Colombia geen Europees land is.
Nou, dat is een hele scherpe opmerking van je natuurlijk. Ja.
Hey, zullen we naar de bakens gaan?
Nou, ik wilde eigenlijk nog één dingetje bespreken voordat we naar die bakens gaan. Er is ook wat buiten het veld gebeurd. Heb je die nieuwjaarsreceptie gezien?
Heb ik niet gezien. Hebben jullie wel gekeken volgens mij? Of ik heb het niet gekeken.
Het was een kruisgesprek tussen Jan-Dirk Stouten en onze algemeen directeur Koevermans. Ja, heb jij het gezien?
Nee.
Nou, ik wil daar wel wat over zeggen. Ik vond dat echt... het was echt gênant om naar te kijken. En het feit dat ze er een dag later bij Feyenoord TV... of 2 dagen later nog eens eventjes de boel geanalyseerd hebben... met z'n tweeën, het botste echt op het podium. Jan-Dirk Stout vroeg onder andere... wie is nou hier eigenlijk de baas? Om eens even met de actualiteit te beginnen. Een goede vraag.
Ja.
Hij had alle vrijheid. Ja, ik vond Koevermans daar niet echt sterk uitkomen. Hij had slechte metaforen. Hij had het over een bus waar iedereen in moest stappen.
En hij was de chauffeur.
Ja, en dan was het maar aan die mensen om allemaal te blijven zitten. En als je niet mee wil, dan kan je ook uitstappen, zeg maar. Dat was een beetje de strekking. Ja, ik hoop wel. En hij zegt ook, de Raad van Commissarissen blijft nu gewoon op de achtergrond. Die hebben nu bijgesprongen de afgelopen tijd, omdat het gewoon een zware periode is geweest. Nu ga je weer zien dat het bestuur gaat besturen zoals het zou moeten.
Koevermans is de boss.
De Bos, hè?
Ja, ja, ik vind wel het belangrijkste in dit verhaal, vind ik, ons lijflied is geen woorden, maar daden.
Ja.
Weet je, ik vind hoe iemand voor de bühne staat, dat natuurlijk is het fijn als iemand lekker klets, zoals Jan de Jonge, die kletste lekker, maar
hij werd ook wel een beetje voor het blok gezet, dus ik snap het ook wel, het is ook niet fijn.
Ja, hij is niet te benijden.
Nee, het is niet de makkelijkste positie. Nee. En daar is hij zelf voor gekozen.
De makkelijkste periode.
Maar laat hem nu maar stabiel worden.
Hij staat natuurlijk al 2-0 achter, omdat hij die uitspraak ooit heeft gedaan. Dat hij al niet zichzelf gekwalificeerd heeft.
Ik weet niet met hoeveel nul die inmiddels achter staat. Maar het zou heel knap zijn als hij deze wedstrijd nog wint.
Ja,
dat denk ik.
Maar daar hebben we allemaal baat bij. Dus laten we winnen dat hij wint. Hup, Koevermans.
Dan gaan we het nu maar over andere wedstrijden hebben in het buitenland, denk ik, Jopie.
Bakens in de vette.
Ja jongens, de competities zijn langzamerhand overal weer hervat. Dat is voor mij wel weer lekker, want dan heb ik een iets groter lijstje dan dat ik alleen maar naar Engeland kan kijken, wat de laatste week een beetje zo was. Ik ga op nummer 3, dan vliegen we naar Zuid-Afrika. Dan hebben we twee smaken, of Joris Delle of Kermit Erasmus. En dan blijf ik bij die laatste. Heeft dit weekend gewonnen met 2-0 tegen BV Wits met zijn club Cape Town City FC. Hij maakte de tweede goal. Ik heb overal zitten zoeken, maar ik kon hem niet vinden. Ja, dan zit ik echt op hele gure streams zit ik te zoeken, maar ik kon hem echt niet vinden. En
van die hele spannende reclames ook vooraf dan?
Ja, ook ja. Dan heb ik echt een rotdag. Ik denk, ik wil die goal zien, want ik wil kijken of het echt zo'n intikkertje was of dat het echt een weergaloos doelpunt was.
Ik weet niet of je dat ook hebt gedaan. Klein tipje, moet je ook op Twitter kijken en op Instagram.
Ook op de site van Cape Town. Ik heb, als iemand hem kan vinden, graag. Okay. Ik zie hem graag. Maar goed, in ieder geval staan nu 12e. En door die overwinning, want dit is maar een competitie met 16 ploegen, staan ze maar 3 punten boven de streep. Dus die overwinning tegen de nummer 4 van de competitie was wel hard
nodig. Dan hoor je in dat rijtje thuis. Ja.
Nou, op nummer 2 vind ik ook dat je op het rijtje thuis hoort. Omar El Abdaloui, spelend bij Olympiakos, heeft deze week 2 wedstrijden gespeeld. Heeft in de beker gewonnen van Kalamata FC met 4-1. En belangrijker, speelde 3 dagen later in de competitie tegen Aris. En heeft daar met 4-2 gewonnen met een echt... wel een schitterende goal. Hij krijgt de bal echt van geloof ik 40 meter van Valbuena. Die ken jij volgens mij wel als Fransman.
Ja, aardige overloper.
Die schoot hem. Die krijgt hem vanaf de rechterkant op de 16. En hij speelt hem voor zichzelf naar zijn linkervoet. En schiet hem keihard in het kruis. Dus
staat hij daar nog rechtsback?
Ja, geweldig. Okay. Ja, en doet het daar echt goed. Dus als we het hebben over rechtsbacks van oudspelers, ik heb het al eens een keer gezegd, vind ik dat wel een interessante optie. We hebben het allemaal over Jan Maat. Ja. Dat is ook de logische optie. Maar El Abdaloui. Nou, vind ik wel interessant.
Is zo'n jongen haalbaar?
Nee, dat denk ik niet. Die speelt gewoon elk jaar een volgende Champions League.
Ja.
Met dat Olympiakos. Ja. Die gaan we niet kunnen...
Misschien kan salaris wat lastig, maar goed. Goed, op nummer 1, een club waar we het straks ook nog wel heel kort even over gaan hebben. Namelijk Panathinaikos. Daar speelt namelijk al een Nederlander. Ayoub gaat er waarschijnlijk één deze dagen ook heen. Maar die gaat dan samenspelen met Bartje Schenkeveld. Die staat daar centraal in de verdediging.
Speelt hij?
Ja, die staat daar elke week centraal in de basis. Nou, aan de linkerkant van de verdediging.
En hoeveel heeft staat Panathinaikos dan?
Wat zeg je? Die begonnen gigantisch slecht en staan nu 4e in de competitie. Okay, maar belangrijker, want deze week moesten zij ook in de beker. Hij maakte de 2-1 in een uiteindelijk 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Giannini. Met een goal, een afgeslagen corner, schoot hij met zijn linkerbeen in de verre hoek. Nou, hartstikke mooi. En in de competitie ook nog gewonnen met 0-1 van Xanti. Dus daarmee zijn ze dus opgeklommen tot de 4e plek. Staan wel echt een mijlenver achter nummers 1 en 2. Dus die daar zijn uitgespeeld. Ja, en dan even heel snel een rondje langs de velden, want het was wel een druk weekje in de bakens, want ik moet mijn lijstje er weer helemaal gaan bijwerken, want Vermeer is toegetreden tot de bakens, gaat naar LAFC. Kidetti, die gaat naar Hannover 96. Congolo gaat naar Fulham. Ashabar op de valreep naar Sepsi SF George in Roemenië. Ja, wie kent de club niet. En De Rijk is naar Kortrijk.
Oh, dus, maar Liam Kelly zit er niet bij in het lijstje?
Ja, die stond al op mijn lijst. Die was natuurlijk al eerder getransfereerd. Oh, ja, maar die heeft 90 gelijk. Minuten op de bank gezeten bij Oxford.
Oh, dus, verrassend.
Tweede wedstrijd achter elkaar dat hij 90 minuten op de bank zit.
Dus je toch wat wedstrijdritme met je doet.
Ja, precies. Dus we gaan ze allemaal in de gaten houden. En het zal de komende weken nog wel het een en ander gaan gebeuren, denk ik.
Ah, leuk.
Nou Jopie, ben je op adem van al die buitenlandse mannen? Of tenminste... Feyenoord mannen.
Ja, ik heb mijn huiswerk weer gedaan. Hè?
Ja, mooi,
dus ik kan nu weer rustig aan de rest van de podcast maken. Ja.
Lekker. Nee, ik wil het met jullie over iemand hebben. Die zit nog maar kort bij Feyenoord. Ik heb het niet over een speler. Nee, ik heb het over de trainer. Dick Advocaat.
Ja.
De kleine generaal. Hè?
Ja.
Zo komt hij ook echt over, vind ik. De kleine generaal. Als hij wat wil, gaat hij dat voor elkaar krijgen. Dus gaan we zo nog even over hebben. Maar die 2 versterkingen, die gaan er komen, Marijn. Dat weet jij, want dat heeft hij... bij het bestuur neergelegd.
Ja, nou, dan gaat het gebeuren.
Dan gaat het gebeuren. Als Dick advocaat zegt, dan is het menens.
Precies.
En als het niet lukt, is hij dan gedegradeerd tot mini-generaal? Of wordt het dan een kolonel?
Nou ja, ik heb geen idee. Maar
Maarschalk.
Heel strategisch komt nu voorbij. Ja.
Soldaat.
Eigenlijk wordt het een bom.
Nee. Jongens, alle gekheid op een stokje. We kunnen er niet omheen dat hij het geweldig doet. Laatste, ja. Hij is 8 competitiewedstrijden bij Feyenoord. 6 gewonnen, 2 gelijk. En die 2 gelijke spelen zijn traditioneel moeilijke uitwedstrijden. Groningen en Vitesse.
Ja, 2,5 punt per wedstrijd.
Ja,
en als je dat vergelijkt met Stam, die had er ongeveer 1,25. Dus hij pakt 2 keer zoveel.
Wat had Gio in het kampioensjaar? Iets minder, denk ik, dan 2.
Ja, dat heb ik hier niet bij. Maar nou ja, 2 kan nog wat zijn geweest.
Tijdens de eerste 10 wedstrijden, die won hij volgens mij allemaal. Dus dat waren er dan 3.
Ja.
Maar jongens, volgens mij moeten we nu met z'n allen heel erg in de spiegel gaan kijken.
Want?
Dick Advocaat is er ook in geslaagd om haarfijn bloot te leggen waar het misgaat met Feyenoord.
En dat is?
Dat is bij de supporters.
Vertel.
Want wij als supporters vinden onze stem dusdanig belangrijk en formuleren die op een dusdanig agressieve manier, dat Dick Advocaat niet aan het begin van het seizoen al onze trainer is geworden. Want hij wilde, Feyenoord wilde hem. En omdat wij met z'n allen er een stokje voor gingen steken, heeft hij bedacht, laat dat maar zitten.
Ja, dat klopt wat je zegt. Hij is daar wel later op teruggekomen. Hè. Had eigenlijk iets te snel had hij zoiets van, ik schrik wel een beetje van al die negativiteit. En later dacht hij toch van,
zat ook niet lekker in zijn vel in die fase, zag hij, zei hij eerlijk. Ja.
Nee, maar het is natuurlijk wel iets waar je een beetje over na moet denken. Ik bedoel, in hoeverre...
Ja, maar je geeft hem toch gelijk in. Die man is boven de 70 en die ziet al die negativiteit. Die denkt, daar heb ik helemaal geen zin in.
Ja, maar daarom, dat is ook precies wat ik zeg. Ja. Weet je, wij schreeuwen veel te hard over dingen waar we over denken te kunnen oordelen. Maar misschien is dat helemaal niet zo. Want
het grote argument was natuurlijk van Dick Advocaat gaat niet met jeugd aan de slag.
Nee, en Dick Advocaat is niet de juiste man voor ons. En
tussenpauze.
En we worden slechter als club met Dick Advocaat aan het roer. En uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat je iemand met een goede voetbalvisie voor de groep hebt staan. En hij bewijst nu dat te zijn.
Ja, dat is het. Het einde van het seizoen, het duurt nog even, maar het komt langzaam, heel langzaam komt het in zicht.
Ja.
Omdat we aan de tweede competitie al zijn begonnen natuurlijk. En dan moet er op een gegeven moment een nieuwe trainer voor de groep staan voor komend jaar. Dick Advocaat blijft maar tot de zomer.
Nou, er wordt natuurlijk nu al weken over gespeculeerd dat hij eventueel moet blijven. En nu hoor je gek genoeg al die meningen niet.
Ik heb dat zelf ook een beetje. En ik denk, Johan, jij was ook niet de meest enthousiast toch over Advocaat? Of
dat wel? Klopt.
Dus, en jij bent echt altijd heel erg... Jij gaat wel eens kijken op Varkenoord. Jij bent echt van jeugd. Maar toch, ik moet zeggen, hij heeft me zo verbaasd. En ook gewoon de rust die hij brengt, hè.
Daar geniet ik van. Want dat is de discussie die we volgens mij moeten voeren. Volgens mij is nu het moment zo langzamerhand dat Arnese ook gaat bedenken van, joh, wil ik met hem door of moet ik toch een andere trainer gaan selecteren? Daar ga je niet mee wachten tot in april.
Zullen
dat
wij
je...
een tip geven dan? Gaan we stemmen?
Nou ja, laten we eerst bepalen van wat we vinden. Moeten we door met Advocaat of niet?
Dat zeg ik.
Jij vindt van wel, Marijn.
Ja. Ik vind ook van wel.
Nou ja, ik vind van niet. En dat is ook omdat ik mezelf wel serieus neem, want ik was degene die misschien wat hardst heeft geroepen vorig jaar van dat moeten we niet doen.
Maar ik ken jou niet als een bijzonder consequente man. Iemand die vrij makkelijk...
Nee, ik ga het je eerlijk vertellen.
Van mening veranderd.
Ik vind dat hij gigantisch goed werkt. Want ik ben positief verbaasd over van wat hij doet. Mm-hmm. Hij laat die ploeg... Hij brengt een beetje bravoer weer terug. We zijn weer een veel ander elftal dan onder Stam. We pakken veel meer punten. Er gaat veel meer speelplezier gaat er aan vanuit. Hij gaat, en dat vind ik het belangrijkste, hij laat Kukcu helemaal opbloeien. Want dat was bij Stam, was hij helemaal dood aan het gaan. En nu is het ineens weer onze beste speler misschien wel.
Niet alleen Kukcu, hè?
Nee, maar dat was een jeugdspeler. Dat hij met Berghuis aan de slag zou krijgen gaan, dat had ik wel verwacht. En dat hij dat, maar met jeugdspelers, ik had echt verwacht dat hij dat eerste zou slachtofferen, dat Kukcu eruit zou gaan. En dat Tapia of een Ayoub op zijn plaats in de basis zou komen. Nou, dat heeft hij allemaal niet gedaan, dus hij doet het echt wel goed. Malasia, Geertruida is een beetje gedwongen, maar daar lijkt hij ook wel vertrouwen in te hebben. Maar als je gewoon de onderliggende cijfers van Advocaat gaat kijken, dat versterkt mijn gevoel wel. Van dat dit gewoon echt een tussenpauze is. En dat we aan het einde van het seizoen echt afscheid moeten nemen. Hoe goed hij het ook heeft gedaan.
Hij denkt niet aan de lange termijn. Hè? Want het feit dat die Bannes...
Azarkan en
Hendricks, die zijn allemaal meegegaan op trainingskamp? Of Azarkan niet?
Als het kan. En Ban is alle twee niet. Alleen Hendricks. Okay. En Hal zijn meegegaan, maar die trainen gewoon weer nu met onder 19 mee. Dat zijn geen volwaardige selectieleden.
Ik heb denk ik een beetje een onorthodoxe mening als het hier omgaat. Maar ik denk niet dat veel jeugdspelers bij het eerste betrekken en minuten gunnen, dat dat de manier is om ze op te leiden.
Ja, ik kan me voorstellen dat het voor Hendricks
mag zijn.
Ja, maar dat het voor Hendricks geweldig, ik noem maar een voorbeeld hoor, geweldig is om met Senesi op het veld te staan. Want dat is, of met Botterien, misschien nog wel beter, die is helemaal doorgewinterd, die weet hoe het werkt. Daar leert hij van, daar kan hij zich aan optrekken. Hij kan onder Dick Advocaat kan hij weer bijleren. Of werkt het niet zo?
Maar dat vind ik nog niet het belangrijkste, of hij bij de selectie mee mag trainen of niet. Het gaat me meer om, ik zit dan afgelopen zaterdag zit ik naar de reservebank te kijken. Narsing was ziek, dus hij zat niet op de bank. Dan zie ik wel geteld één aanvallende mogelijkheid.
En dat was Larsson.
En dat is Larsson.
Ja, onder 19 had wel gespeeld, hè?
Ja, nou ja, goed. Maar dan denk ik van zo'n Bannies, die ook al een minuut heeft gemaakt in het eerste. Als er kan, ook inmiddels, dan denk ik van, dat kan toch geen kwaad om dat erbij te houden.
Als ze net hebben gespeeld, ik weet niet hoe dat gaat logistiek.
Dan moet je ze niet bij onder 19
mee laten doen.
Maar als Narsing ziek was, dat wil toch niet per se zeggen dat je dat al dagen van tevoren wist?
Nee, maar de ochtend wel. Dan moet je toen niet mee te doen. Maar goed, ook dat,
ik weet
dat
het
vind
niet,
ik
niet hoor.
Belangrijk is dat de advocaat presteert. En als ik kijk naar de cijfers.
Maar zou jij daar nou, als je gewoon puur zegt, zou jij daar nou blij van worden als Bannis zijnde? Als je ochtends te horen krijgt, je mag niet spelen met onder 19, je zit op de bank bij 1. En je weet dat je niet gaat spelen.
Nou ja, dat weet je niet.
Ja, dat ga Jurkens, je niet.
Jurkens, weten we dat hij een blessuregevoelige speler is?
Ja, maar dat is wel een kleine kans. En dan achteraf heeft hij dan waarschijnlijk weer niet gespeeld. En dan kan ik me voorstellen dat je zaterdagavond met pest in je lijf naar bed gaat, hoor.
Dat vind ik nog niet alle bepalers. Want hij zegt in zijn verdediging, en dat vind ik wel charmant van hem, dat hij zei, joh, ik speelde afgelopen weekend met 5 jeugdspelers. Ja. En ik zat te tellen. Ik denk, wie bedoelt hij dan? Kijk, Bijlo, Malasia, Geertruida en Kuktu kon nog opkomen, maar hij telt ver
ook mee.
Technisch gezien helemaal waar, maar die is wel een beetje gezond.
Hij zei het ook wel een beetje met een grijns. Hè?
Ja. Nee, dus in zoverre. Maar
ik kies altijd voor de jeugd, zei hij.
Ja. Dit vind ik niet het allerbelangrijkste. Wat ik belangrijk vind, is van als je gewoon, en ik ben niet alleen maar van de statistieken en de data, dat je die gaat kijken, maar als je gaat kijken naar de onderliggende cijfers, en die heb ik vandaag toevallig voorbij zien komen, volgens mij was van 11 tegen 11 op Twitter, van als je het vergelijkt met Stam en Advocaat, is het nagenoeg hetzelfde. We krijgen iets meer schoten, hebben we zelf voor, 15,5 ten opzichte van 13,4. Maar de kwaliteit van onze schoten zijn iets minder. Dus qua expected goals, en ik weet dat jij daar niet zoveel van Wes, nagenoeg hetzelfde. Verdedigend krijgen we iets meer schoten tegen, 13,9 versus 11,2. Maar de soort schoten zijn weer slechter, waardoor dat ook nagenoeg hetzelfde is.
Ja, maar kortom, gaat het over schoten, maar staat er ook iets over het spel?
Nee, ik vind het gewoon bravoure.
Dat is het.
In een flow.
Nee, maar hij heeft vanaf het begin heeft hij al die spelers waarvan hij dacht, die kunnen wel eens wat waard zijn, heeft hij vertrouwen gegeven door op persconferenties gewoon rustig aan te doen met over die jongens, weet je wel. Ging het over Jurgensen, zegt hij, die komt wel, geef het tijd. Hij heeft zo positief gedaan. Hij was bij Sparta gezeten, toen wist hij, die kan niemand voetballen. Dat heeft hij ook tegen die journalisten gezegd. Die kunnen gewoon allemaal niet voetballen. En bij Feyenoord heeft hij continu de rust gehouden. Zo kende ik hem helemaal niet. Ik dacht, dat is een keiharde generaal. Nee, hij was zo verschrikkelijk positief. Nou, moet je eens kijken. Jurgensen, het zal vast ook met dat totale mensprincipe, die ketchupfles en weet ik het allemaal wat te maken hebben. Maar die gozer, die heeft gewoon verschrikkelijk veel vertrouwen van Dick Advocaat gehad. Wat denk je dat met een mens doet?
Ja, en
dat doet ontzettend veel. En dat is bij al die spelers momenteel.
Nee, maar dat doet hij goed.
Is zo positief. Hij geeft niet 100 taken mee. Nee, gewoon rustig aan. Terug naar de basis.
Daar heb je het verschil best. Als je zeg maar Stam ten opzichte, en het is lastig, want wij zien niet wat hij elke dag op het veld doet, maar Stam ten opzichte van Advocaat heb ik het gevoel dat de jongens onder Advocaat met plezier naar de training rijden en bij Stam denken, ik moet werken. En dat is natuurlijk wel een wereld van verschil. Ja. Ik zie veel meer spelvreugde, zie ik nu. En dat is allemaal wel makkelijk, want je wint wedstrijden, dus dan ga je ook makkelijker lachen. Maar als het gaat om wat er in de kopjes gebeurt, dat heeft Advocaat echt wel anders in elkaar gezet. Van die gasten gaan we met veel meer zelfvertrouwen.
Ik heb het wel eens vaker gezegd.
Maar je moet ook eerlijk
dat heel veel Feyenoorders hebben een soort van onzekerheid in zich. Dat staat helemaal nergens op en zo. Maar je ziet het gewoon, ik wil hem gelijk niet halen hoor, per se. Maar je ziet dat Dick Advocaat, die blijft maar positief bezig, dat helpt.
Ja, maar dat maakt ook het verschil dan toch tussen winnen en verliezen in dit geval. Want kijk, die cijfers, het is niet heel gek dat die enigszins vergelijkbaar zijn. Want we hebben het over dezelfde spelers. De spelersgroep is op geen enkele plek veranderd.
Nee, maar om aan te geven, alleen, van Stam was helemaal niks. Die wilden we allemaal het liefst zo snel mogelijk het stadion uitjagen. Ja. En nu gaan we een paar maanden
Stam
later.
Stam heeft ook natuurlijk wel erg veel pech gehad met blessures, hè? Dick Advocaat heeft er nagenoeg 40
en hij is en dat hij heeft allemaal naïef wel gespeeld. En tuurlijk, de selectie bulkt niet van de kwaliteit.
Maar het is wel het beter is dan die prima plek waar we toen mee stonden.
Het is een prima selectie. Het is een prima selectie om
ook zonder
in deze competitie.
Hij had geen spits, hè?
Nou ja, maar advocaat heeft toch ook vaak zat geen spits gehad?
De eerste wedstrijd had hij gelijk Jurgensen er al bij.
Ja, die was daarna was hij weer niet mee. Maar goed, maar om aan te geven van ja, de resultaten zijn goed, maar we moeten ook al die wedstrijden één voor één gaan bekijken. Nou, vlak voor de winterstop, Cambuur net gehaald, Utrecht een beetje mazzel gewonnen, RKC weten we nog thuis, was het eigenlijk minuut.
Ja, maar ook als je straks een betere selectie hebt in 1 à 2 jaar, dan nog zou je op een bepaalde manier gaan moeten spelen waarmee je resultaten haalt.
Dat ligt aan de trainer. Ik ben echt bang toevallig zat ik vandaag te denken van ja, maar wat heb ik er dan op tegen? Van het is een beetje op zijn voetbals. Van hij gaat nu goed, we geven hem een contract. En dan denk ik toch aan onze grote Noorse vriend Solskjaer bij Manchester United. Won geloof ik van de eerste 20 wedstrijden, won hij de 15. En daarna kreeg hij een contract en dan won hij geen wedstrijd meer.
Dat kan je toch helemaal niet vergelijken.
Nee, maar het probleem is...
Mag ik even wat zeggen?
Het gaat me meer om van... een jaar geleden vond het legioen... En wij moeten ons als supporters ook niet te groot maken. Dat is terecht punt wat je zegt. Van misschien moeten we soms iets minder hard schreeuwen. Van door te zeggen, joh, advocaat past niet bij ons. En daar hadden we allemaal gegronde redenen voor, denk ik. Want het is nog steeds niet een speler of een trainer die heel erg vooruitstrevend voetbal speelt. Of met hele andere nieuwe spelprincipes komt. Of heel veel jeugd de kans geeft. Hij presteert fantastisch, maar Feyenoord wil wel doorgroeien.
Ja.
En dat denk ik niet dat onder de advocaat kan.
Dat denk ik wel, want hij zorgt voor... Ja, sorry Marijn, jij mag zo. Ik wil even een punt maken.
Ga je gang, ik ga achterover zitten.
Nee, hij zorgt voor zoveel rust, wat ik al zeg, door positiviteit. Ook binnen het bestuur heb ik het idee, als je die mensen hoort praten, dat ze met hem weglopen, omdat hij zoveel voetbal know-how, leuk woordje van jou, brengt. En Jaap Stam, ik denk niet dat hij continu serieus genomen werd. Want dat is een beginnende trainer, die maakt de fouten. En als Dick Advocaat, die maakt geen fouten. Dat zie je. Die is gewoon recht voor zijn raap.
Maar hij is gepokt en gemazeld. Daarom is trainers
en misschien dat je gelijk hebt, misschien dat er niet de komende 2 jaar 5 talenten doorbreken. Die anders wel zouden doorbreken. Maar dat het er misschien maar 2 zijn. Met een beetje geluk, onder advocaat. Maar hij weet wel hoe je een ploeg naar de top brengt. Dat is wel vaker gebleken.
Ik wil niet ontkennen dat Dick Advocaat een tussenpauze is. Maar ik denk dat het naïef is om te denken dat de tussenpauze waar Feyenoord momenteel in verkeert, beperkt gaat blijven tot iets meer dan een half seizoen. Ik denk dat je daar best wel 1,5 à 2 seizoen van kan maken. En daarom het beste deze tussenpauze nog een jaartje kan laten zitten.
Ik snap het. En dat is het verschil ten opzichte van een jaar. Op het moment dat Feyenoord nu zou besluiten van we gaan toch nog een jaar met hem door, ben ik niet zo boos als zeg maar het besluit vorig jaar was geweest als ze hem een contract zouden geven. Dus dat is dan de positieve wending, dat ik al positiever ten opzichte van advocaat sta. Maar ik denk echt dat als we echt mee willen, moeten we toch op een andere boeg gooien.
Ja, maar dat gaan we op een gegeven moment ook wel doen. Alleen,
op een gegeven moment. Hoe lang wil je er wachten dan?
Nou, nog iets meer dan een jaar dus. Ja, ik zou volgend seizoen...
Je kan toch niet in één keer van een fase waarin je hele club in puin ligt, hè? En alle bestuurslagen die vallen over elkaar heen.
Je moet met een nieuwe trainer... Stam,
je moet eerst zorgen dat goed is. Ja. Als iedereen zich achter... Want Dick Advocaat, wat ik al zeg, die brengt die rust terug. Die maakt een grappige opmerking erover in de pers. En iedereen denkt, ja, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk.
En hij kan de chaos managen. En een nieuwe trainer moet een moderne trainer zijn. Een relatief jonge trainer zijn.
Maar dat is nu nog te vroeg.
Dat is nu nog te vroeg. En die moet je pas neerzetten als je zelf bestuurlijk, organisatorisch een situatie hebt geschetst waarvan die trainer denkt, nu kan ik gaan bouwen.
Ja, ik snap wat jullie zegt. En ik ben het gewoon niet met jullie eens. En ik wil toch een naam, want ja, jullie zeggen advocaat dan volgend jaar.
Daar komt ie.
Nee, ik heb me er toch vandaag eens even zitten verdiepen. Want ik heb het vlak voor de winterstop al eens een keer geroepen, Wim Jonk. En dat was een beetje enthousiast wat ik riep. Want ik dacht, nou, volgens mij doet Volendam het goed. Ik heb me niet verder heel erg verdiept. Maar naarmate ik meer over hem lees en over hoe hij nu bij Volendam te werk gaat, denk ik, ja, Dit is echt de perfecte trainer voor ons.
Ja, dat is het waarschijnlijk
ook
wel.
Als je kijkt naar zijn elftal. Ik heb zijn elftal vandaag bekeken. Zijn basiselftal is gemiddeld 21 jaar.
Ja.
Hij heeft 7 spelers uit de eigen jeugd.
Ja.
Hij heeft een ploeg die vorig jaar 14e is geëindigd. Staat nu op 2 punten van de koploper. Met nu al meer punten dan het hele vorige seizoen bij elkaar. Zonder dat ze heel erg veel versterkt hebben. Ze met een paar spelers hebben ze transfervrij.
Ja, maar
Jonk weet wat er bij een topclub gevraagd wordt. Er is natuurlijk een adept van Cruijff. Gaat nog steeds de wereld rond om te vertellen over Cruijff. Heeft een, heeft een turbulente club meegemaakt. Want toen hij bij Ajax werkte, werkte hij bij turbulente club.
Hij kreeg hetzelfde riedeltje. Jaap Stam kwam over en dat was de Ajax-man.
Maar dat is
het is anders.
Ik vind ook dat je sentimenten weg moet denken.
Maar het is
ook totaal anders. Ja, het is een hele andere situatie. Daar ben ik met
Johan Jonk heeft, of Jaap Stam heeft nog ergens gezegd in Ajax-tijd dat dat de mooiste club van de wereld was. Nou, dat heb ik Wim Jonk volgens mij niet.
Wim Jonk heeft heel vaak gezegd dat hij Feyenoord de mooiste club van de wereld was.
Welkom Wim, weet je wel. Waarom ik hoop dat het gaat gebeuren, want ik heb nog even zitten kijken. Arnezen is natuurlijk technisch directeur geweest van PSV. En Wim Jonk heeft op een gegeven moment in een carrière ook bij PSV gespeeld. En door wie werd hij gehaald naar PSV?
Door Frankie.
Door Frank Arnezen.
Yes. Dus ik heb anderhalf jaar Wim Jonk trainer
maar,
Feyenoord.
Johan, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben hier helemaal niet negatief over. Ik vind dat ook een verrassende, of geen verrassende keuze, zeg maar. Ik vind dat een leuke keuze, laat ik het zo zeggen. Want ik zie ook dat hij geweldig voetbal spelen. En dat doet hij ook heel erg knap. Ik denk alleen nu, want hoe lang is hij al trainer op het hoogste niveau?
Sinds september.
Ja, en heeft hij daarvoor in de jeugd bij Ajax getraind. Hij heeft een tijdje een boek geschreven, geloof ik. Heeft hij even niks gedaan. Ja.
Nee, hij heeft altijd
ik denk dat inderdaad, en daar zijn Marijn en ik zijn het gelukkig eens, een jaartje nog dik advocaat.
En dan kan Jonk een jaartje in de Eredivisie met Volendam aan de slag. En dan
handje klappen we hem daar.
Dus gaan we het daar precies. Dan op een akkoordje gooien?
Nou, kan ik mee leven.
Mooi.
Ja, we gaan wel lekker voetballen. En sterker nog, twee wedstrijdjes komende week.
Ja, bij de tijd dat mensen dit geluisterd hebben, hebben we waarschijnlijk die eerste pot er al op zitten, joh.
Ja, dat
is dinsdagavond, dat zal de Champions League geweest zijn dat we dat nog helden. Maar het is voor mij een eeuwigheid geleden dat we op een dinsdagavond...
Zeker in Beektoernooi. Het Beektoernooi spelen we altijd donderdag.
Altijd kwart van negen ook.
Dan kunnen ze in de Kuip lekker loten.
Ja, dat is allemaal voorbij.
Allemaal voorbij.
Dat klinkt als oude lullen.
Hey, maar ik vind het wel lekker.
Dinsdagavond, Fortuna Sittard uit.
Ja, daar hebben we nog een appeltje mee te schillen.
Ja, daar hebben we een flinke klop van gekregen.
Zo.
Ja.
Ja, ja, nee, dat is zo. En ik zal je vertellen, we gaan die gasten ook pakken, die Limburgers, kan ik je vertellen.
Ja.
Want die zijn natuurlijk Pinto kwijtgeraakt. Dus,
Mika Pinto.
Ik hoop overigens niet dat het...
Maar dat was gewoon linksback.
Ja.
Ik zag ineens dat hij de interview bij rechtsbuiten. Dus.
Ja, klopt, ja. Nee, maar ik hoop alleen niet dat het dat onze grote Fransman Cis... Is een Fransman, toch? Cis, is dat een Fransman?
Nee, het is... Senegalees.
Oké, maar hij spreekt Frans.
Ja.
dat het echt waar blijkt te zijn.
Het laatste transfer. Nou, het was een van de laatste transfergeruchten. Want je moet heel wat F5 op F12 om dat bij te houden allemaal.
Maar fijn dat ze wel tegenvallen.
Ja,
ik heb Cis en Bozenik heb ik gehoord. Er werd niks.
Ja, dat Wouter Burger naar Excelsior verhuurd wordt, heb ik op notabene zelf verzonnen. Ja.
Het zou mooi zijn dat je het gewoon echt verzonnen hebt. Dat je gewoon denkt, dat is leuk. Nee, ja, goed, dat. Ja, en een huurling van Bayern, geloof ik, een middenvelder, zag ik op een gegeven moment voorbij komen. Ja, het is een beetje stilletjes.
Ja,
het is een beetje stilletjes, maar Cis werd dan wel genoemd. En nou, zijn statistieken vielen me nog mee, want ik dacht,
ik denk dat ze zich helemaal schil lag in Limburg als het waar blijkt.
Freek is er vandaag niet, maar die heeft een tegenstander opgenomen, wat we doen voor onze Patreon-platform. En daar hebben ze de Fortuna supporters, die lachen zich nu nog
van het lachen. Daar is nu al carnaval, denk ik, of niet?
Ik heb ook met een Fortuna fan gesproken en die zei van, joh, ik hoop dat hij de ballen het stadion bij jullie niet uitschiet, want dat doet hij bij ons regelmatig.
Ja. Maar hij was er ook van het interview voor de camera, dat hij de microfoon afpakte van de verslaggever nadat hij had gescoord. Hij werd geïnterviewd voor de camera en hij dacht, ik moet even de mic pakken. En hij pakte die uit de handen van de verslaggever. Toen begon hij zo te praten. Dat was heel
hij was ook die speler die toen ze 3-1 achter stonden tegen Twente en in de blessuretijd die 3-2 maakte, dat hij nog even 24 backflips deed.
Ja, klopt.
In een verloren wedstrijd. Ja. Dus ik denk, joh gast.
Ja, de entertainmentwaarde zou hoog zijn als hij komt. Maar ik heb wel liever iemand die gewoon doelpuntjes maakt.
Ja, dat doet hij best oké. Want hij heeft er 2 tegen ons gemaakt. Nou, dan laat dat dan de laatste doelpuntje zijn gemaakt.
Ja, maar dit gaat toch niet gebeuren, joh.
Ik hoop het niet. Dat is wel de
laatste.
Dat weet ik niet. Maar ik hoop dat dat hem niet wordt. Dus ik hoop dat hij aan het eind van het seizoen nog bij Fortuna speelt. En
dan laten we dan hopen dat hij deze bekerwedstrijd tegen ons verschrikkelijk slecht speelt.
Ja. Dat we spelen op heel slecht gras.
Ja, als je eigen spelers over een veld gaan klagen, dan is het serieus.
Ja.
Dat is gênant voor woorden, toch?
Ja, het is altijd wat in Nederland, hè? Zeiken we niet over kunstgras, dan zeiken we over hoe slecht het veld
is. Je kan spelers uitlenen. Kan je ook gras...
Groundsman.
Kan je die ook verhuren? Want misschien dat Beltman wel een mooie uitdaging is. Ziet gewoon een weekje, hè? Gewoon even.
Ja, dan moet hij nu een spoedje naar Sittard. Even naar het veld omploegen doen en weer weg.
Dat is toch heerlijk, man. Laten we gewoon... We voetballen tenminste op een knollenveld. Liever een knollenveld dan een plastic...
Korreltjes.
Ja, joh, ja. Verschrikkelijk.
Daar ben ik met je eens.
Ik denk dat je eerder op een knollenveld je enkel breekt dan dat je... Op een plastic kunstgras.
Of knullig eruit ziet. Want als je zag hoe die keeper bij hun... Want ze hebben dit weekend verloren van Vitesse.
Ja, inderdaad.
Met een bal die voor zijn neus komt. Maar net, dat zag er knullig uit. Volgens mij kon hij er ook wel iets meer doen. Maar
dat wordt wel heel makkelijk gezegd dat een blunder van hem was. Want die bal die komt gewoon niet op.
Nee, dus ja, dat is dat zou toch wel sneu zijn. Als je daardoor straks uit de beker vliegt. Omdat er een bal net even van richting veranderd door een kutveld.
Ja. Kijk, ik moet wel zeggen. Bij Cambuur hadden we het niet makkelijk.
Nee.
En zo'n bekertoernooi, we hebben nu voor het eerst een beetje tegenstand van de loting. We hebben jarenlang altijd thuis gespeeld.
Je bedoelt, we hebben loten niet thuis? Ja,
die snor, die Heinrich Welling, geloof ik, heet die. Die hebben het continu, ik heb het gehoord, over die warme balletjes. Het schijnt echt waar te zijn.
Ja, wat is er nu met de warme ballen gebeurd dan?
Ja, dat is nu in ons nadeel.
Hij heeft nu koude ballen te pakken. Ja. Nou ja, goed.
Ja, maar dat maakt hem niet zo gek voor uit. Ik vind het allemaal prima. We moeten er over Fortuna winnen. En dat hoort normaal gesproken geen probleem te zijn. En daarna heb je Heerenveen of Willem II uit. Nou ja, laat maar komen.
Ja, maar laten we eerst maar beginnen met Fortuna.
Ja, nou, die gaan we winnen.
En ja, ik zal wat is jouw voorspelling?
Dat wordt 1-4.
Oké. Okay.
Die Duitser die gaat scoren van Fortuna. Ja.
Paslak.
Waarom? Wat is dit? Ja, oké. Nou, prima.
Wat denk jij, Marijn?
Ja, ik denk dat het moeizaam wordt, maar uiteindelijk wel 0-2 of zo.
Oké. Ja, ik denk ook dat het moeizaam wordt. En ik ga voor een 1-2. Net zoals een beetje Cambuur scenario. Maar dat we wel 2-0 voorkomen. Het zijn al wel doelpunten. Nou, dat was niet de Cambuur scenario, maar wel 2-0 voor. Uiteindelijk
1-2.
Dat zij nog vrij snel weer de 2-1 maken, daardat het nog spannend wordt. Ik denk wel dat we gewoon in de reguliere speeltijd gewoon van ze winnen. Dat zou ik al die fans die wel naar die kant op gaan ook wel gunnen. Want als je dan ook nog om...
Wij wilden gaan. We hebben de vorige podcast dat ik hier zat vrolijk te verkondigen dat we gingen.
Ja, was ook de bedoeling. Ja. Maar ik vergat dat een van mijn beste vriendinnen dinsdag gaat trouwen. Dus ik moet naar Friesland notabene.
Uiteindelijk ben ik ook wel blij mee. Ik ga lekker met mijn vader op de bank te kijken. Lekker. En ik hoef niet helemaal een shit uit te nemen.
Ja. Hey Wes, heb je nog iets leuks van de socials gevonden?
Nou, dat denk ik wel. Ja, want er is echt weer een verschrikkelijke hoop gebeurd. Laten we beginnen met het leuke gedeelte. Er zijn wat kerstverse papa's natuurlijk. We hebben natuurlijk Jurgensen. Je hebt gezien wat dat met een totale mens doet natuurlijk. Ja. Mevrouw Jurgensen, die postte tijdens de wedstrijd ook een hele lieve foto.
Ja, van, echt heel
van,
leuk.
Van eigenlijk een veel te groot Feyenoord shirt had hij aan. Vincent Elliot is het trouwens. Hè? Dat hebben we vorige keer niet goed gezegd. Het is een dubbele naam, zeker. Dus, en die had een heel lief shirtje aan. Echt geweldig. En Rick Karsdorp, zijn zoontje, had dat ook. Nou, dat vind ik echt geweldig.
Leuk.
Weet je wel? Die lieve kindjes, vind ik zo mooi. Ik zou bijna zelf vader willen worden, maar moet eerst nog een partner vinden.
Ja, nou, succes.
Nee joh, geintje. Hey, en dan even iets
is
anders.
Is nog iemand papa, hè? Wordt papa. Jari Schuurman, jongens. Ik zag het ook op de echte voorbij komen. Jari Schuurman wordt ook papa.
Ja, is Jeremiah St. Just al papa?
Jazeker.
Zeker? Okay. Ja, zeker. Ook net voor kerst ook.
Ja,
maar leuk jongens dat jullie mijn rubriek kapen. Dat zijn oud-Feyenoorders, die tellen helemaal niet mee.
Nou, maar dan heb je nog niet verteld, want dat is nog wel een Feyenoorder. Sam Larsson, zijn vrouw, is in verwachting van de tweede.
Oh, die wordt ook papa.
Nou, je moet wel wakker blijven. Niet alleen maar focussen op het Reza'tje West.
Zo verschrikkelijk veel baby-nieuws, man. Ik hou het niet meer bij. Dan kan ik eerst een aspecten zijn. Maar dit is wel heel erg veel, hoor, jongens.
Ja, nou, het is een generatie wat dat straks, joh.
Ja, wie zei dat nou laatst? Is dat al besproken? Volgens mij nog niet. Maar dat als je 9 maanden terugrekent, dat was de 6-2 tegen Ajax ongeveer.
Dus zijn al die spelers zijn gegaan.
Die zaten allemaal op een roze wolk.
Precies, precies.
Goed, wat heb je nog meer?
Kenneth Vermeer is natuurlijk vertrokken naar Amerika.
Ja.
En die is op Schiphol gesignaleerd. Er zijn allemaal mensen die dan foto's ervan maken. Hè? Ja. Had er zelf ook eentje gepost trouwens. Dat is ook wel heel erg makkelijk. Maar die heb ik eventjes gekeken. Hij liep met een koffer daar. En dan denk ik, ik ga toch even kijken hoeveel is die koffer nu waard. Gewoon kijken. Gewoon, wat denk jij? Je hebt een mooie koffer. Ik ga laten even zien aan jullie. Hè? Hoeveel zou die koffer nou waard zijn? Hè?
Nou,
jij denkt een euro of 80 of zo voor een goede vliegkoffer.
Nee, het zal een paar honderd euro zijn.
Ik denk dat het een paar duizend. Als je het zo opbouwt, is het geen koffertje van 200 euro.
Ik ben gaan zoeken en ik ben precies dezelfde tegengekomen met die oranje wieltjes.
Ja. Een kruis erop.
Van Off-White is het merk. We maken geen reclame. Het zou leuk zijn als je investeert trouwens.
Altijd op zoek adverteren.
Maar die koffer, dat gaan verschillende prijzen rond. Want het is echt een hele speciale koffer.
Je houdt ons niet langer in
spanning. Tussen 1500 en 2000 euro. Ja,
voor een klein koffertje.
Voor een koffertje.
Want je zou verwachten voor een bedrag van dat... Zou je verwachten dat ze hele inboedel erin zit in die koffer? Maar dit is een klein koffertje, maar.
Ja, nee, het gaat helemaal nergens over. Nee, dus
ik denk dat hij een goed contract heeft getekend in L.A.
Als je dat betaalt voor een koffer, dan vind ik je wel een mafcase.
Ja, een beetje wel, hè?
Ja, nou ja, hij is net te laat weggegaan om een cadeautje van een nieuwe Feyenoord-sponsor in ontvangst te nemen. I am Toro, is dat?
I am Toro?
Ja, dat betekent ik ben stier. Nou ja. Ik leg het er even uit voor de mensen.
Is dat een broertje van Red Bull?
Totaal andere leven, totaal andere wereld leven die gasten.
Ja, toch? Maar ja, die gasten die hebben allemaal gepost. Dus het zal een hele lieve sponsor zijn geweest. Want ze hebben allemaal nieuwe onderbroeken gekregen.
Ik kon
eerst niet zien wat het was. Ik ben eventjes dat merken, ben ik even gaan bekijken.
Je hebt echt niks te doen gehad, hè?
Nee, ja, je moet je best doen.
Ja, heel goed, heel goed.
En ze hebben allemaal nieuwe onderbroeken. En dat hebben ze allemaal even gepost.
Nou, I am Toro.
Ja, dat vind ik toch schitterend, hè? En dan staat er op een van die onderbroeken staat dan... If you don't jump, you'll never fly. Nou ja, dat zijn van die wijsheden. Ja, vroeger zetten ze die op tegeltjes. Tegenwoordig staat het gewoon op een onderbroek. Dus
laat je onderbroek eens even
als je niet schiet, kun je ook niet scoren.
Ja. Nou, belangrijk, stond het op zonderbroek.
Ja, ja zeker. Nou ja, maar dan wil ik met het meest schokkende wil ik wel eigenlijk gaan eindigen. We hebben het net over kinderen. Ik weet niet of als jullie... Ja, jij hebt natuurlijk een kind natuurlijk. Ja. Die heb jij Thijs genoemd. Als jij een kind krijgt, nou, die zou jij ook een hele mooie naam geven.
Waarschijnlijk Marijn Junior.
Maar ja, zelfs dat valt nog mee bij dit verhaal. Ja, de meesten zullen het wel gezien hebben. Laatst bij Q Music was er een luisteraar. Het ging over bijzondere babynamen. En het ging over een vader die was eventjes met zijn ex was het inmiddels al. Het kind was anderhalf. Die waren eventjes naar de grens gegaan. Naar België om daar kwam het kind ter wereld. Want dan konden ze hem Feyenoord noemen.
Dat mag in Nederland niet, hè? Je mag het niet Feyenoord noemen in Nederland.
Dat gaat ook wel ver.
Ja.
Ja, dat vond ik ook wel. Ja,
moet die gozer toch super blij zijn dat hij niet fan van Rode JC is. Wat moet je je voorstellen? Dat je dan gewoon bij de Belgische ambtelijke burgerlijke stand staat en dan zegt: joh, hoe wil je kind noemen? Nou ja, Rode JC.
Ja.
Dat is toch een gekke naam op Rode JC.
Ja, dan valt Feyenoord nog mee. Maar
Feyenoord is leuk, maar Rode JC is ook niet gek.
Je kan hem wel vernoemen naar die club uit de hoofdstad, schijnbaar, je kind.
Maar dat mag dan weer wel.
Daarom was hij zo neidig. En die man is heel erg Feyenoord-fan, heb ik dat hij verteld.
Dat zou ik denken.
Nee, maar echt zo gek dat je dus inderdaad dit doet. Hij had hem ook nog een andere voornaam gegeven. Dit is de tweede naam eigenlijk. Maar ze noemen hem gewoon Feyenoord.
Leuk.
Dat is het hele ding.
Vreemd. Vreemd vind ik het.
Ja, dat vind ik ook. En dat vonden heel veel mensen ook.
Ik vind het leuk.
Nou, leuk.
Je moet maar eens denken, als je later wil solliciteren en je zegt, nou, ik ben Feyenoord. Ja, dan denk ik niet dat je...
Misschien
blijven wel onthouden, zo kan je het ook uitleggen.
Ja.
Maar goed.
Ja. Hey, maar ik dacht, ik heb jou één ding doorgestuurd. Ik denk, die ga je ook zeker behandelen, maar die vergeet je gewoon.
Oké, kom maar.
Ja, wat de Feyenoorder heeft gedaan. Ja, kijk me nu heel glazig aan. Je hebt gewoon mijn appje niet zitten lezen. Nou ja, er is nu van Lego is er een stadion van Manchester United. Ja. Old Trafford kan je nu van Lego maken.
Ja.
En toen dacht de Feyenoord, de supportersvereniging, die dacht, hey, die gaan Lego eens even roepen van hoeveel retweets hebben we nodig om dit ook van de Kuip te krijgen. Nou, volgens mij heeft Lego nog niet gereageerd. Maar daar zou ik echt een mord voor doen om de Kuip te kunnen bouwen met Lego.
Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja.
Ik heb al discussie gevoerd met mijn vriendin. Ze zegt, ja, maar ja, dat hebben we nergens plek voor om dat neer te zetten. Ik zeg, ja, dat maakt niet uit. Dan slachtoffer, desnoods een bed. Dan gaan die kinderen nog op de grond liggen. Dat ding moet gebouwd worden.
Maar
heerlijk,
Johan, hoe creatief ben jij?
Ik kan wel Lego bouwen, ja.
Koop dan gewoon voldoende zwarte en grijze Lego steentjes en ga zelf aan de slag.
Dat ik van het Old Trafford Stadion gewoon de Kuip.
Zijn mensen die dat doen, hè? Die hebben helemaal niet zo'n voorbeeld nodig, een handleiding.
En nou, zo handig ben ik niet. Dat zijn heel veel lege doosjes, hoor. Nee, joh, ik vind het allemaal makkelijk om een handleiding erbij te krijgen.
Je hebt toch van die... dat is ook wel makkelijk, ja. Maar als je nou echt een mooi project...
Jongens, als Lego gewoon slim is, maken ze gewoon de Kuip.
Eens.
Toch?
Ja, dat is waar.
Nou ja, goed, jongens, als jij een beetje toegewijd bent, dan maak je de Kuip ook.
Oké. Wie weet, hobbyproject 2020.
Ja, nou ja, jongens, genoeg over dat sociale media gebeuren en dergelijke.
Zou er ook een Lego stadion komen van het Erve Asito?
Ja, dat heet tegenwoordig zo. Daar hebben ze nog allemaal kippen en eieren op het veld gegooid om op te protesteren, toch?
Ja, die vonden daar wat van. Ja. Ja, die vonden dat het inderdaad te commercieel was.
Ik vind het wel een gave naam. Ja, ik vind het mooier dan het Cars Jeans stadion qua naam dan. Hè?
Ja, maar waarom vergelijk je dat in vredesnaam?
Ik vind het ook mooier dan...
Pommelstadion.
Ja, en dan het Van Dongen en de Roos stadion.
Ja,
Ja, Ja. Maar weet je, het is uiteindelijk, maar goed, dat zal bij Feyenoord misschien in de toekomst ook gaan gebeuren. Als wij ooit een gesponsorde stadionnaam krijgen, dan blijven we het toch gewoon de Kuip noemen. Ja. Als we hier blijven spelen. Ja. Want het heet officieel ook Stadion Feyenoord, hè. Niemand noemt het zo.
Hoe noemen ze dat bij Heracles dan? In de
Pommel. Dat is wat wij Pommel noemen, want Pommel het is nog steeds hetzelfde stadion. Ja. En volgens mij gaan ze in Groningen echt niet naar het, wat is het?
Ja, die hebben ook een hospitality. Ook
naam. Ja, weet ik veel. Hitachi, Mobility Capital, weet ik wat. Maar die noemen het volgens mij nog gewoon het Oosterpark, hoor.
Euroborg,
sorry, je hebt gelijk. Dus ja. Hoe je het beestje ook noemt, uiteindelijk noem je het toch zoals je het zelf wilt, toch?
Ja.
He, je kan mij Feyenoord noemen, maar ik heet gewoon Johan.
Ja, nou ja, we hebben het net over kunstgas. We hebben het net over kunstgas gehad.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk. Dit is de grondlegger van kunstgas in Nederland.
Heracles wilde niet van kunstgas af, want onderdeel van hun cultuur is dat na de wedstrijd kinderen op het veld mogen spelen.
Zo. Nou, dat is beleid, jongen.
Ja, dat is niet normaal.
Dat is visie.
Ja, ik vind dat wel heel lief.
Ik begreep wel uit het kamp van Heracles, want ik heb eerder dit seizoen met een supporter van Heracles gesproken, die ook de podcast van Heracles maakt. En die zeiden dat ook de verwachting wel in Almelo is dat binnen 3-4 jaar ook daar het kunstgras weg is.
Ja, en anders dan is het hele stadion namelijk weg. Want dan is Heracles Almelo geen eredivisieclub meer.
Ik hoop het. Nee, het is... Maar goed, elke keer als we weer tegen Heracles moeten, dan gaan we heel erg ageren op het kunstgras. Terwijl er nog wel meer clubs in Nederland zijn, maar zij zijn natuurlijk wel de grondlegger ervan.
Ja, het kunstgrasbedrijf was jarenlang de hoofdsponsor.
Ja, nee, klopt. Maar goed, het is ook geen... We hebben volgens mij niet zoveel positieve resultaten daar gehad. De laatste jaren wel weer iets beter. Het ging jarenlang, wonnen we daar nooit.
Wij hebben daar een keer een 5-2 of zo.
4-2. 2-4. 4-2. Met de buurt van Larsson. Sint-Juste toen in de basis. Ten koste van Bottekin. Ja, dat soort dingen.
En vorig jaar werd het geloof ik 0-2, hè? Met Kelvin Verdonk die een mooie voorzet gaf toen.
Ja, dus het gaat de laatste tijd iets beter. Maar ja, wat verwachten we van? Toch een ploeg met wel leuke spelers. Die linksback is waarschijnlijk deze week nog
van
naar...
Dessers. Die is natuurlijk de topscorer. Ja. Je kan ervan vinden wat je wil. Hij is toch topscorer. Ja. En hij haalt er ook gewoon weer eentje moeten maken tegen Emmel. Als die arbitrage die goal niet... Dat sloeg helemaal nergens op. Maar die stond gewoon een meter niet buitenspel.
Nee, dat sloeg
maar
helemaal
daar
nergens op.
Zat ik dus de commentator te luisteren. Nou weet ik niet of het bij Fox of bij NOS was. Maar die zei... Terecht afgekeurd.
Ja, het sloeg helemaal nergens op.
Die ene
op.
Speler staat precies achter die andere speler. Je moet het maar even terugkijken als je het niet gezien hebt. Het is zo gênant.
Maar in ieder geval... Op zich best lekker om te weten dat als ze scoren, dat doelpunt wordt afgekeurd. Dus
het is geen makkelijke wedstrijd.
Nee, dat is in de regel
een ploeg met best wel wat leuke spelertjes.
Ja,
die linksback is wel deze week, als het goed is, ook getransfereerd naar Italië.
Is dat die Tibor?
Ja.
Ach, 4 miljoen. Dat had ik wat voor Feyenoord gevonden, jongen, die Tibor.
Ja,
dat heb ik al eens eerder genoemd. Vond ik echt een goede speler. En jammer.
Die gaat Hans Hatenboer en consorten na.
Die Cibora, kopte die in de Kuip niet die van de
lijn. Zeker.
Dat is een bizarre actie.
Maar goed, die hebben we gelukkig niet meer tegen. Dus,
nee, dan moet die transfer even helemaal rondkomen.
Nee, maar...
Wat verwachten we van? Voorspellen.
Nou, ik heb eigenlijk het idee, want Heracles is ook wel een ploeg die zelf denkt dat ze vrij goed kunnen voetballen. En dat ook wel willen.
Die willen wel voetballen, denk ik,
En die Duitse trainer, Wormuth heet hij.
Wormuth, ja, Frank
Wormuth. Die legt ze ook niet al te veel druk op. Ze hebben ook niet zo heel veel druk. Ik denk dat dat juist voor onze ideale tegenstander is. Dus het zou me niks verbazen als we tegen Heracles in één keer met 4-0 winnen of zo.
Zo, oké. Okay. Nou, dat is een lekkere voorspelling.
En dan neemt Steven Berghuis de topscorers-titel over van Cyril Dessers.
Nou, dat zou
maakt er twee.
Kunnen.
Want hoeveel staat hij erachter? Twee?
Eén minder.
Eén minder. Oké.
Nee, maar wij gaan counteren naar die overwinning. En Berghuis inderdaad wordt de grote man. Hè. Kunstgas is Berghuis altijd wel oké.
Okay. Ja.
Dus er zit een kikker in mijn keel, jongens, hoor je het?
Ja, nou. Dus doe die voorspelling eruit.
0-3.
Nou, jullie zijn allemaal enthousiast. Ja, ik denk toch dat het een lastige wedstrijd gaat worden. Maar ik denk wel dat we de 0 weten te houden. En ik denk wel dat we de 2 gaan maken. Dus wij gaan er uiteindelijk weg met een 0-2 overwinning. Maar
het was niet zo geweest als je nu in één keer 1-3 had gezegd.
Nee, maar het wordt wel een moeizaam. Ik denk niet dat het zo makkelijk wordt. Maar we gaan wel winnen. Uiteraard, onder advocaat winnen we alles. Het is jammer dat we uit Europa liggen, want anders hadden we de Europa Cup ook gewonnen, hoor.
En als wij met z'n allen niet zo'n grote bek hadden gehad. En hij van het begin van het seizoen gewoon onze trainer, hadden we bovenaan gestaan. Want met advocaat staan we bovenaan.
Ja, goed. Zijn we overal bijna doorheen, hè?
Ja, alleen...
Niet voordat wij nog naar onze vaste bedankrubriek gaan.
Yes! En ik mag hem doen.
Jij mag hem doen.
De enige patron hier aan tafel mag gewoon zijn nieuwe clubmaatjes verwelkomen.
Ja.
We hebben het over Jerry de Klo.
Welkom, Jerry.
Of Chloe. Of, C-L-O-E.
Ja, of Clou. Ja. Ja, het kan alle kanten op.
Werkelijk geen clue hoe je het moet uitspreken, maar...
Ja? Ik zeg Jerry de Klo.
Jerry de Klauw, ja.
En Michael Roelen.
Welkom.
Super.
Welkom. Ja, welkom bij de club. Patreon.com/keingeloe als je ook interesse hebt. Ja. Veel extra content. Waaronder een interview met tegenstander of een fan van de tegenstander.
Deze week krijg je echt waar voor je geld, hè? Want we hebben natuurlijk twee voorbeschouwingen.
Ja.
Tegenstander en natuurlijk een
los patronus podcast. Een losse podcast waar het weliswaar niet over Feyenoord gaat.
Zou jij overigens niet in?
Maar... Nou, nee. Ja, ik wilde dus net vragen. Wel, die hebben wij. Zit in de meikomerij om deze op te nemen. Ja. Die hebben die dus wel al gedaan.
Die hebben wij al opgenomen.
Oké, oké.
Ja, met een special guest deze week.
Ja, oh, dat leuk. Verwacht je nooit.
Nee. Mijn vriendin.
Oh, nou dat wel. Daar ga ik met heel veel plezier naar luisteren.
Ja. Ja, dat was hem denk ik, jongens.
Ja, geweldig. Super. Ik vond het geweldig om een keer met jou
Ik ook met jou, Wesley.
Nou, gaat het lekker zo?
Ja.
Weet ik dan? Vind je het leuk om met mij aan tafel te zitten? Ja, dat heb je ongeveer 120 uitzendingen gedaan.
Eigenlijk niet, nee. Maar nee hoor, voor de vorm zou ik zeggen dat ik het geweldig vond.
Mooi. Rest ons niet dan de luisteraars een fijne week te wensen. En dan zien we jullie allemaal volgende week weer.
Met twee overwinningjes op zak.
Tot volgende week.